presentation, there will be an opportunity to ask questions. I would now like to hand over to the conference to Mr. Roland Burkhout. Please go ahead.
Good morning, allemaal. Thank you, moderator. Zoals hij al aangaf, naast mij zit André. We nemen jullie weer eventjes door de kerncijfers en de kerngegevens van het jaar 2024 met de Volksbank. In aanvulling verder op de persberichten die jullie hoogstwaarschijnlijk al gezien hebben. Om te beginnen moet ik zo zeggen, was het een sterk jaar. We kijken terug op een succesvol jaar, waarbij de productie op goed peil is gebleven en dat ook gebeurde met ordentelijke marges. De reden daarvoor is uiteindelijk toch een efficiënte en klantgefocuste organisatie met een hoge kwaliteit van dienstverlening, wat we terugzien in een toegenomen NPS-score van -1 naar +4. En dat betekent uiteindelijk dat de effecten die we al hadden geprognosticeerd met betrekking tot het ontwikkelen van de topline, de omzet van de bank, zeer beperkt zijn gebleven. Dat wil zeggen, we zijn een lichte daling gezien in de omzet van ongeveer 7%, als gevolg van de krapte of de krimping van de rentemarge, zoals we dat overal in de markt natuurlijk gezien hebben. Maar die effecten zijn bij ons in de regel wat meer geprononceerd, omdat wij een vrij smal businessmodel hebben, wat een iets grotere afhankelijkheid heeft van de ontwikkeling van de rentemarge. Maar dus gegeven die omstandigheden zijn wij buitengewoon blij eigenlijk met het sterke commerciële resultaat, wat zich ook doorgezet heeft in de toename van het marktaandeel dat we hebben op de hypothekenmarkt. En ook toe heeft geleid dat we een aantal groei hebben gezien in het aantal multiklanten. Beide hele belangrijke gegevens die samenhangen en natuurlijk het bedrijfsresultaat uiteindelijk op commerciële basis naar voren drijven. Dus hypotheekportefeuille toegenomen met €3 miljard, waarvan het merendeel daarvan gefinancierd is door de toename van het spaargeld. Beide ook natuurlijk belangrijke drijvers voor een stabiele en economisch relevante bank. De kostenontwikkelingen waar we ook al voor gewaarschuwd hadden dat die onder druk zouden staan door de inflatoire invloeden op alle kostenelementen die we hebben. Uiteraard natuurlijk sowieso de grote kostenpost van de loonkosten. We zien natuurlijk overal dat de nieuwe cao-onderhandelingen leiden tot een aanpassing van de lonen op basis van de inflatoire effecten. Logisch. Daarnaast zijn natuurlijk eigenlijk alle contracten en alle inkoopkosten die we hebben ook onderhevig aan prijsherzieningen met een opdrukkend effect. Desondanks hebben wij het eigenlijk voor elkaar gekregen om die kosten heel erg onder controle te houden. Dat was niet helemaal to our own credit. We hebben daar ook een aantal meevallers in gehad. Maar ook een aantal eenmalige posten die wel degelijk het resultaat waren van hard werk in het bedrijf. Maar daar komt André zo meteen nog wel eventjes op terug. Dat alles bij elkaar opgeteld leverde uiteindelijk aan de netto winstkant een heel sterk cijfer op dat marginaal onder het cijfer van vorig jaar ligt. En het cijfer van vorig jaar was een recordjaar sinds de nationalisering van de bank. Dus dat was een heel sterk jaar. En daar zijn we heel blij mee. Dat stelde ons vervolgens in staat om een aantal voorzieningen te vormen en incidentele posten te nemen die betrekking hebben op het verleden. En daarmee ons op te stellen, voor te bereiden op een aantal stappen die we moeten zetten om de bank supergezond en solide te houden en te maken voor de toekomst. De middelen die we daarvoor nodig hebben, die kunnen we uit dit succesvolle jaar opzij leggen en aan die organisatie gaan bouwen. De samenstelling van die posten staan in de stukken, kunnen we zo meteen nog bespreken en zal André ook op terugkomen. Daarnaast kijken we uiteindelijk, we zijn een bank, hè, dus we kijken uiteindelijk ook naar de kapitaalspositie en de liquiditeitspositie. Beide zijn extreem solide en een van de belangrijke pijlers waarop wij onze toekomst natuurlijk stallen. Dan het laatste wat ik natuurlijk niet ongenoemd te laten blijven, is de maatschappelijke impact die we willen doen met betrekking tot duurzaamheid. We hebben natuurlijk een ambitieus plan, een ambitieus target gesteld voor de klimaatneutrale balans. Die hebben we op 100% gehaald dit jaar. Daarbij moet ik wel ook een beetje toegeven dat dat niet helemaal alleen maar door ons gedreven wordt, maar ook doordat klanten geprofiteerd hebben van een warmer jaar, daardoor minder energie verbruikt hebben en natuurlijk ook hun woningen verduurzaamd hebben. Wat dan wel een structurele basis bijdrage levert natuurlijk aan het verminderen van de CO2-uitstoot, wat voor ons een belangrijk thema blijft. Nu en ook in de toekomst, overigens. In deze zeer volatiele wereld, waar we nog op zo meteen even terugkomen in connectie met onze plannen rondom het dividend. Maar in deze zeer volatieve wereld waarin we nu leven, waar eigenlijk alles ter discussie gesteld wordt, inclusief het deelnemen aan verenigingen, samenwerksverbanden, coalities en andere vormen van samenwerking die ertoe moeten leiden dat de consequenties van de klimaatveranderingen zoveel mogelijk gemitigeerd worden. Die dingen worden ineens allemaal ter discussie gesteld. Eigenlijk alle elementen uit ESG worden ter discussie gesteld. Voor ons blijven die onveranderd van groot belang. En wij zullen ons onveranderd, onvermoeibaar inzetten voor het promoten van de dingen die daar, de gedachten die daarachter zitten. Of het nu gaat over diversiteit, of het verduurzamen van onze samenleving. Het blijven allemaal dingen die voor ons, ook onder deze omstandigheden, de allerhoogste prioriteit hebben. Naast het bieden van een solide dienstverlening en het hebben van een solide bank. Dat wil zeggen ook met een zeer solide en gezonde economische basis. Maar je zult dat dus lukt blijven komen, zien komen in onze berichtgevingen en ook in de doelstellingen die we ons voor de toekomst stellen. Voordat ik het doorgeef aan André, nog een paar woorden over de transformatie waar we natuurlijk veel tijd aan besteed hebben in de afgelopen maanden en ook het een en ander over gecommuniceerd hebben. We draaien op volle toeren. We hebben de fase van de communicatie, de planning en het verkrijgen van alle goedkeuringen die we nodig hebben achter ons gelaten. We zitten nu in de executiefase. Dat betekent dat we de organisatie helemaal nieuw aan het inrichten zijn. Dat geldt voor de transformatie, ook voor de twee belendende delen die geen onderdeel zijn van de transformatie. Namelijk wat wij anti-financial crime noemen. Dat wil maar zeggen de focus op de WWFT-gedeeltes of de poortwachtersrol. En risk management. Die twee organisaties zijn in principe geen onderdeel van de transformatie. Om ervoor te zorgen dat we de inhaalslag die we moeten maken om aan alle wet- en regelgeving te voldoen, optimaal te kunnen doen. En ze niet af te laten leiden door die transformatie. Dat wil niet zeggen dat die organisaties niet in beweging zijn, in tegendeel. Want de twee mensen die zich daar op dagelijkse basis mee bezighouden, dat is Gwendolyn voor AFC en Saskia voor risk management, hebben die beide organisaties ook nieuw getekend, nieuwe mensen aangetrokken die met de benodigde intensieve en diepe kennis die we nodig hebben om die organisatie naar een hoger plan te tillen. Dat is allemaal daar in beweging en die dragen natuurlijk wezenlijk bij aan ook het remediëren van de tekortkomingen die de wet- en toezichthouder in het verleden hebben vastgesteld. Dus die lopen daar. Aan de andere kant vinden er intensieve gesprekken plaats aan de transformationele kant, dus de rest met onze partners in de franchise-organisaties en in de intermediair-organisatie. We hebben aangegeven dat we de distributiekanalen integreren en terug gaan brengen ook naar het aantal dat we ervan hebben. Dat gebeurt in goede samenspraak met onze partners in die kanalen. Dus daar wordt niemand het mes op de neus gezet, op de keel gezet. Wij proberen daar heel nadrukkelijk in de afstemming met de verschillende franchise-organisaties en de verenigingen die erachter zitten de win-win te creëren. Die gesprekken die lopen en die proberen we zo snel mogelijk om te zetten. Neem niet kwalijk. Wat uiteindelijk betekent dat wij het aantal vestigingen terug gaan brengen naar zo ongeveer 340 van de 610 die we vandaag hebben. En dat getal hebben we ook al eerder in eerdere instantie gecommuniceerd. Dus die gesprekken zijn volop bezig en zetten we om. De rebranding op zich loopt over verschillende paden. Je hebt natuurlijk aan de ene kant het neerzetten van het merk zelf. En zal ik maar zeggen, even heel plat geslagen, het vervangen van de logo's. Dat loopt. Die merk moet geladen worden. Dat doen we ook stap bij stap. Want het moet natuurlijk ook wel een verwachting die die klanten daardoor krijgen, moet ook positief ontmoet worden. Dus er moet geen ontluistering of teleurstelling bij ontstaan. Maar die lopen hard verder. Als jullie bij ons op bezoek komen en je komt door de hoofdingang, dan zul je al zien dat de winkel die van de SNS die beneden staat intussen al gerebrand is de ASN Bank. Neem niet kwalijk. Dus die dingen lopen verder, maar ook die gaan gepast op zodanige manier dat de klanten niet zich bij de neus genomen voelen en bij een bank binnenlopen en vervolgens geen nieuwe propositie aan gaan treffen. Dus die lopen door. Dan hebben we het gehad over de versimpeling van de organisatie. We hebben aangegeven dat we daar begin van het jaar al een overeenstemming hadden in de zogenaamde raamadviesaanvraag. De vervolgadviesaanvraag voor het identificeren van Dus iets meer dan 700 medewerkers die boventallig worden, die lopen nu. En dan moeten we natuurlijk ook zorgvuldig voorbereiden. Daar gaan we wel op hoge snelheid, maar ook daar willen we geen bochten afsnijden. En we hebben het wel over mensen en we zijn ons daar uitermate van bewust. En willen het proces met zoveel mogelijk gevoel en eer natuurlijk naar eer en geweten afhandelen. Zodat mensen hier ook met respect het gevoel hebben dat ze uiteindelijk, ook al worden ze boventallig, niet meer bij de organisatie kunnen zijn. Dus die drie elementen zijn allemaal op volle snelheid. Maar het kost allemaal toch nog enigszins tijd voordat jullie dat werkelijk als klant van ons meteen zullen merken. Want er zit ook een hele grote IT-component achter uiteraard. Bijvoorbeeld het in elkaar vlechten van klantenbestanden. Dat als een klant bij ons zou bellen en er komt in een callcenter terecht, moeten we er ook voor zorgen dat de callcentermedewerker dan de relevante data voor zijn neus heeft staan, of voor haar neus heeft staan, om de klant te kunnen bedienen. Dus dat is allemaal het bouwen van de infrastructuur en het ter beschikking stellen van de informatie aan onze dienstverlenende collega's moet samenlopen natuurlijk met de rebranding. Dus dat is een beetje in elkaar gepuzzel, maar ik kan u verzekeren, op alle rails wordt vol gas gegeven en we gaan hard vooruit. En we zijn zeer tevreden tot dusver met de progressie die we daarop maken. Wat mij betreft wil ik het daar heel eventjes bij laten en geef ik het eventjes over aan André voor de cijfers.
Thank you very much, Roland. Good morning, everyone, and also a warm welcome from my side. Let me continue with our financial results for the year 2024, starting in our presentation on page 16. But before we are going to dive further into this picture, let's have a short look at the economic environment in which we embedded this bank. Looking back at 2024, the global economy remained resilient despite varying level of economic activities across countries and sectors. Inflation continued to be moderate, and headline inflation moved closer to central bank targets in most economies. Labor market tightness eased, although unemployment rates generally remained at or near historically low levels. This picture is also reconcilable to the Dutch economy. In addition to that, the ECB has changed its monetary policy by lowering its three key interest rates in 2024, and more rate cuts are expected to take place in 2025. Against this background, the Volksbank had a strong commercial year with a sound underlying financial performance in 2024. Now looking back at the picture of page 16, for the year 2024, the bank achieved a net result of 144 million, which is around 287 million below previous year. If you look at the underlying components, we achieved a total income of 1.3 billion, which is around 7% below previous year. This was partially offset by total operating expenses, which strongly increased to 1.1 billion, mainly because of incidental items last year. This net result was positively impacted by a release of impairment charges of around 51 million, compared to a buildup of impairment charges of 50 million for previous year. This forms overall the result of 144 million and includes the incidental items. So in the table, you also see a separate line for the incidental items. After tax, they sum up to 283 million, and they are in four main buckets. One bucket is related to incidentals for enabling the transformation and shaping the company in the future. Another bucket is related to data remediation and granularity of our anti-financial crime case. The third bucket is related to settlement of a legal case, and the fourth bucket is related to the two administrative fines that we have recently received from DNB. If we now for a moment deduct these incidental items from our net result, it leads us to our adjusted net result for the whole year, and it sums up to 427 million for 2024, which is actually at previous year's level. So it indicates a very strong financial and commercial year for 2024. However, we were impacted by the major incidental items that we took. That had also a negative impact on the bank's profitability, which is shown in the bar chart on the right side. And this is where you see actually the 3 years horizon with the development of our return on equity. Coming from 2022 and going to 2023, you see it peaked up to 11.4% ROE, mainly supported by strong business and change of interest policies at this time by the ECB, so rates went up. And then you saw the peak actually of this in 2023, and the ECB changed again policy rates there, which are slowly impacting our net interest position again. But for the year 2024, we actually were major impacted by the incidentals, and that's why the ROE plumped down to 3.2% for the whole year. If we would take out the incidentals for a moment, it shows and indicates an ROE of 10.5% for the whole year. Having said this, I suggest that we are now diving a bit deeper into our financial results by looking at the underlying components and drivers on the following pages. I'm now turning to page 17. This page shows the development of our total income. For the year 2024, the bank reports a total income of 1.3 billion, which is around 106 million below previous year. If you look at the underlying components, it is predominantly driven by our net interest income, which sums up to 1.1 billion for 2024, and is around 176 million below previous year. If we analyze this decline of our net interest income year over year, it is mainly related to lower margins on saving deposits as a result of higher customer rates. Furthermore, there's a small component where the shift from net interest income to the other result on financial instruments, which is also on this chart displayed, as we have to report our financial hedging instruments outside the net interest income line, it is a shift to the other result on financial instruments on IFRS. Furthermore, our total income was positively impacted by net fee and commission income, which went up by 20% to over 77 million for the year, mainly because of additional package fees that we collected last year. Our investment income with minus 40 million was less negative compared to previous year, but we are fully transparent also in previous presentations that represents mainly our fixed income portfolio that we use for the disposition management of our ALM activities here. The bank's net interest margin is shown in the bar chart in the middle. You see the 3 years horizon there. It peaked in 2023 up to 180 basis points, and year over year we record a deduction of 23 basis points. If you look at the underlying root cause, then the net interest margin is split on the asset and the liability side. We saw year over year with the interest rate changes of the ECB a slow recovery of our asset margin actually there also last year. But this was overcompensated by a compressed margin on the liability side, mainly for retail deposits. Having said this, I'm now moving on to the next page, and I'm now on page 18. Page 18 shows the development of our total operating expenses. For the year 2024, we record total operating expenses of 1.1 billion, which is a strong increase of 332 million. If you look at the underlying drivers, it is primarily related to the incidental items that we took last year. You see also a separate line in the table, and you see here now 375 million. That is the number of incidental items before tax. On the first page, when we started, we saw the same number actually after tax. If we now dive into this bucket of 375 million incidentals and look at the composition of it, it is related to 129 million for the transformation, 196 million for anti-financial crime and data, 30 million for the closeout of a legacy case from the past, and 20 million for the additional fines that we received from DNB recently. If we for a moment take out the incidental items out of our cost base, it leads us to the so-called adjusted operating expense base, which is 765 million for 2024. We then compare it again with 2023. We would record actually here a release of or an improvement of our cost base by 43 million. So the picture flips then year over year. We look there at the underlying drivers, why we record an improvement of our cost year over year, then it is mainly related to 31 million lower regulatory cost. We have actually less no contribution for the Single Resolution Fund in 2024 as the regulator concluded in 2023 that the fund is filled up there, which makes year-over-year quite a cost relief. Furthermore, we report also 14 million lower marketing cost in 2024, and we recorded 16 million one-off gain for RT purposes, which is not recurring in follow-up years. This was partially offset by higher AFT cost for 23 million and 27 million higher in cost for staff, mainly related to the new CAO agreement, so wage inflation. If we then on the table further take out regulatory levies and non-credit related provisions out of our cost base, the table also indicates the so-called clean cost base of 749 million, which is net flat compared to previous year. Total FTEs declined by 50 to over 4,357. But we also said earlier in a press release statement that we have just started with the internal transformation program, and we look for further efficiencies to really drive our business model and improve it further so that we also have an impact on our FTEs with less FTEs going forward. Our cost-income ratio is shown in the bar chart in the middle. You see there also the 3 years horizon. If you include in our net results the incidental items, it's picking up to 87.2%. If you exclude the incidental items, the underlying base was around 58.5%. To keep our cost-income ratio in this range, it is utmost important that we continue with the execution of our internal transformation program by really shaping the company and our commercial network and running operations more effective and efficient, so that cost pressure that we receive on the wage inflation and IT inflation side can be compensated going forward. Having said this, I'm now moving on to the next page, and I'm now turning to page 19. This page shows the development of our impairment charges. And I'm looking at first at the upper table on the left side. It shows the total impairment cases for 2024. So we record here actually release of 51 million, which is mainly related to mortgages, and stable indicator the 48 million release. If you look here at the underlying driver, it's mainly related to house price improvements in the Netherlands last year. So the index was increasing by more than 8%, which impacts the ECL stage 1 and 2, and also the economic outlook from 2023 to 2024 turned more positive, which had an impact on our calculation and our profit in our ECL model as well. If you compare this with previous year, then we recorded there a build-up of the impairments with 15 million, mainly also related to residential mortgages with 9 million, and then there was actually the opposite case for the macroeconomics. Coming from 2022 to 2023, the economic outlook was a bit more negative, and there was recession fears, which were later not confirmed, but it was a different situation in the assessment of the loan loss provisions in 2023. If you look at the bottom line in impact, the bank reports post through the cycle risk cost of 2 to 3 basis points, which are quite low compared to others and underpin actually the high quality of our loan portfolio. Turning to the next page, and I'm now on page 20, this shows the development of our prudential ratios. Looking at first at the capital ratios on the left side, for the year 2024, the bank reports a CET1 ratio of 20.2%. That is virtually stable compared with previous year. If we look at the underlying drivers, we record an improvement of our CET1 capital base by 124 million year over year, but this was fully compensated by additional RWAs of 600 million. But overall, our capital ratios are sound and resilient and well above our internal planning target and minimum regulatory requirements. Our risk-weighted assets are shown in the middle. You see that the year over year comparison, so RWAs increased by 600 million to 17.1 billion by end of 2024, mainly because of additional loan growth, so organic growth in our loan portfolio. And besides that, we also increased RWAs with financial institutions, so we employ excess liquidity for a better risk-return trade-off. Our leverage ratio with 5.1% is stable compared with previous year. For dividend, we considered also the recently received two administrative fines from DNB. In line with prudent management, we will suggest towards the AGM to retain the remainder of our profit and have it first look into the remediation of the fines and necessary costs attached to this one. Well, this brings me actually to the end of my part. Thanks a lot for your attention. I am back to you, Roland.
Thank you very much. Dames en heren, als er vragen zijn, dan staan we open natuurlijk om die nu te beantwoorden. I'll probably give it back to the moderator.
Thank you. Ladies and gentlemen, if you wish to ask a question at this time, please signal by pressing star 1 on your telephone keypad. And please make sure the mute function on your phone is switched off to allow your signal to reach our equipment. Again, it is star 1 to ask a question over the phone. We will pause for just a moment to allow you to signal. There are currently no questions over the phone. As a reminder, to ask a question, please signal by pressing star 1. And please make sure the mute function on your phone is switched off to allow your signal to reach our equipment.
Okay, operator, it seems there's no outstanding issues. So I would say thank you all for your aandacht, for your tijd and for het luisteren. Zodra er iets nieuws te berichten is, zoals gebruikelijk, zijn we de eerste om naar buiten te komen en jullie daarover te informeren. Dank voor jullie aandacht. Fijne dag.
Thank you,
operator.
This concludes today's conference call. Thank you for your participation. Ladies and gentlemen, you may now disconnect.